Geliefde gemeente, de prediking is uit u voorgelezen schriftgedeelte uit Jeremia 45, het vierde vers, en uit Matthäus 4, de versen 10 en 11. In Jeremia 45, vers 4 spreekt het woord van de Heere: zo zult gij tot hem, tot Baruch, zeggen. Zo zegt de Heere: zie, dat ik gebouwd heb, breek ik af. En dat ik geplant heb, ruk ik uit. Zelfs dit ganse land. In Matthäus 4, de versen 10 en 11 lezen we: toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven: de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Tot zover. Wegen in de woestijn. Wij letten vanmorgen op de verloren koninkrijken. In de tweede plaats de verworpen koninkrijken. En in de derde plaats op het behouden koninkrijk. Wegen in de woestijn. Wij letten op de verloren koninkrijken, de verworpen koninkrijken en het behouden koninkrijk. Je kunt merken in Jeremia 45 het verdriet, de smart, die het deel was van Baruch, de zoon van Neria. Hij was niet zomaar een klerk, een iemand die, zonder dat het hem aanging, optekende wat er uit de mond van Jeremia kwam. Hij was een broeder, in hetzelfde geloof. Hij was een kind van de Heere. Hoe zou het dan maar langs je heen gaan? Als je geconfronteerd wordt met het oordeel, met de ellende die God dreigt aan het volk. En daarom zijn Jeremia en Baruch onafscheidelijk. En daarom zeggen de mensen: oh, die Baruch, dat is net zo'n kerel, misschien nog wel een beetje somberder dan zijn meester. Ook een zwartkijker, een man die over ons niks denkt dan kwaad. Maar nu, die Baruch, die zijn op een bepaald moment in zijn loopbaan als schrijver van Jeremia de emoties, het verdriet, te veel geworden. Want ja, je moet over dat schrijverschap in de oudheid niet gering denken. Hij, die man, heeft wat werk verzet met de middelen van toen. En toen had hij een hele rol had hij volgeschreven. En wat belangrijke mannen, die in de onmiddellijke nabijheid van de koning functioneerden, hadden die rol lezen. Baruch had hem moeten voorlezen en ze hadden gezegd: nou, geef die rol maar hier. En zorgen jullie dat je voorlopig uit het gezicht bent. Dan zullen wij er wel met de koning over praten. En die koning, die wilde dat wel eens horen. Wat die man Gods allemaal geschreven had. En dan ging die schrijver, die ging dan voorlezen. En als hij dan weer een paar kolommetjes gelezen had, dan pakte de koning zijn pennemes. En dan sneed hij het zo af. Frommelde het in elkaar en gooide het in de open haard. Dat was nogal kil in die tijd. En daar ging het. En zo werd de hele rol versneden en verbrand. al dat werk, van al die uren, maar boven alles, die boodschap die erin stond. Baruch heeft het ook gehoord, de minachting van de koning voor het woord van God. En hij is zo bedroefd geworden. Hij roept zichzelf toe, wee mij. De Heere die stapelt de ene droefenis op de andere smart. Ik hou het niet meer vol. Ik ben moe van alles en ik vind geen rust. Dat heeft hij gezegd. Dan moet je altijd denken, ja, wij zeggen wel eens wat. Maar daar zijn we nog niet mee klaar. De Heere hoort. De Heere heeft het wel gehoord. Van de woorden van Baruch over zijn verdriet. En dat hij het niet meer kan en dat hij moe is en dat hij nergens geen gat meer in ziet. Het is wel oprecht van Baruch. Maar Baruch ziet zo, ja, met zoveel zorg de toekomst tegemoet. Hij kan er niet meer doorheen kijken. En hij zou zo graag willen dat het anders ging, dat ze die rol niet in stukjes zouden snijden in het vuur, maar dat ze hem als het ware zouden opeten. Baruch weet toch dat het zo vaak gebeurd is, dat God zei, ik zal het niet doen. Ik zal Nineve sparen. Ik zal Jeruzalem sparen. Ik zal mijn volk sparen. Hij weet het van de oudste tijden aan, dat de Heere berouw had over het kwade, dat hij besloten had te doen. En ja, laten we eerlijk zijn, daar hopen we ook op. Daar hopen we op. Dat de Heere in gunst neerziet. En dat de Heere zijn bedreigingen niet uitvoert. En dat de Heere zijn oordeel niet voltrekt. En nu krijgt Jeremia een boodschap die hij door mag geven naar zijn schrijn. God zegt tegen hem, dat moet je zeggen, tegen je schrijn. Zo zegt de Heer. Die woorden moet je nou eens even proberen te proeven. Het is als het ware in die sfeer gesproken. Ach, Baruch, jij zegt wel wat. Baruch, jij denkt dat je het heel zwaar hebt. Jij kijkt er niet meer doorheen. Je zou zo graag dit en je zou zo graag dat. En je bedoelt het goed, Baruch. Maar, zo zegt de Heer. Het is alsof de Heer zeggen wil. Heb ik geen smart? Ik heb kinderen grootgebracht. Ik heb ze leren lopen. Maar ze hebben zich van mij afgewend. En ze zijn de vreemde goden nagewandeld. Ze hebben gehoereerd in de bossen en op de bergen. Ze hebben schandelijke dingen gedaan, zoals zelfs onder de heidenen niet genoemd worden. Heb ik geen smart? Die toonzetting is erin. Baruch zegt, wee nu mij. Maar dan komt de Heer. Zo zegt de Heer. De Heer, de God Israëls, de God van ja en van amen. Die God die niet zomaar iets doet. Hij zegt, zie dat ik gebouwd heb, breekt
ik af. Ikzelf. Valt de nadruk op. En wat ik geplant heb, dat ruk ik zelf uit. Het hele land. Dat is me nogal een boodschap. God, je moet het even goed zien. Het gaat hier dus daarom. Jeremia had gezegd, alles gaat eraan. Alles. Het land zal een woestijn worden. De dorpen, de gehuchten, de steden, alles gaat eraan. Hij zag het gevaar komen. De vijand komen. De Galdeeën komen. Israël zal voor zeker 70 jaren worden weggevoerd. God zelf zal het doen. Dat die door de wegen van Israël gaan, die zullen ophouden. De vrolijke stem van bruid en bruidegom van de kinderen die spelen, gaat voorbij. Maar nu nog vruchtbare tuinen zijn en gaarden, daar zullen doornen en distelen groeien en opschieten. Dat heeft Jeremia allemaal gezegd. Baruch heeft gehoopt, heeft gebeden, o God, dat niet. Maak toch uw straf niet zo zwaar. En nou komt God, hij zegt, Baruch, ga door. Wat ik gebouwd heb, dat zal ik met mijn eigen handen, al gebruikt de Heere daar dan ook de vijanden voor, maar ik zal het afbreken. En wat ik geplant heb, dat volk heb ik toch als een planting in dit land gebracht, dat ik aan Abraham beloofd had. Dat volk zal ik er eigenhandig uitrukken. Zal ik doen. Het land is verdorven door de ongerechtigheden. De bedreigingen door de Heere uitgesproken zullen komen. Niet alleen over Canaanieten, Hethieten, Ferezieten, maar ook over Israëlieten. God zal de ongerechtigheid van de inwoners van het land zeker bezoeken. Het hele land, zegt de Heer, gaat eraan. En zou je grote dingen zoeken? Wat dan? Wil die Baruch dan? Nee. Die Baruch wil niet een of andere beroemdheid worden, een of ander orakel. Hij wil, dat wil hij. Dat God het niet doet. Dat is toch goed? Ja, dat is zeker goed. Dus je zou zeggen, dat is een kenmerk van de genade, om te zeggen, Heere, hou op. Maar hier zegt de Heer, nee, daar moet je nou niet meer over spreken, Baruch. Die grote dingen, dat ik zal sparen, dat ik het land zal laten en niet veranderen in een woestheid, moet je niet meer zoeken. Want ik doe het toch. Ik breng kwaad over alle vlees, maar jij mag blijven leven. Ik zal je leven als een buit geven. Overal waar je heen gaat. Voor tijd en voor eeuwigheid. Ik zal voor je zorgen. Dat is wel een troost. Dat is wel een bemoediging. Maar tegelijkertijd predikt het ons. O, Baruch. Je zult je volk niet kunnen bevrijden. Je zult het land dat de inwoners gaat uitspreken.
puur vanwege hun ongerechtigheden, dat land ze niet veilig kunnen stellen. Want God heeft het gezegd. Het gaat onherroepelijk door.
Verloren koninkrijk. Wat is het verband? Wat ik wilde leggen tussen Jeremia 45 en Matthäus 4.
Ten laatste nam de duivel de Heer Jezus mee op een hoge berg en toont hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid.
Dat is nogal wat. Ik denk dat we dit niet letterlijk behoeven te lezen. Maar dat we daarbij ook geestelijke dingen mogen bedenken. Want als je een berg hebt waarbij je letterlijk alles kunt zien, dat is niet goed mogelijk. Maar het is ook niet nodig. Je kunt wel degelijk vanuit een bepaald punt alles tegelijk zien. Dat gebeurt hier. De duivel neemt Jezus mee. Dat is onuitsprekelijk groot dat Jezus meegaat. Dat is vernedering. Dat is bukken en buigen. Want hij is niet de vriend van de duivel. Hij is de duivel niet toegevallen, zoals wij. Maar hij is juist gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Maar Jezus week zich de geroepen knecht van de Heere, de uitverkorene. En dat ook behoort bij zijn middelaarswerk, gehoorzaamheid. En de geest heeft hem geleid in de woestijn, om daar verzocht te worden van de duivel. Maar Jezus weet, het gaat niet buiten Vaders wil. Het is een verzoeking door de duivel, maar het is een beproeving van 's Heere weten, want God zelf verzoekt niemand ten kwaad. Dat is het werk van de Satan, zegt Jacobus. Maar wat een vernedering. Dat hij als die knecht der knechten meegaat. Terwijl zijn ganse natuur afwijzend staat tegen die helse geest. Die duivelse geest. De duivel laat hem alles zien. Kan dat dan? Het is niet zo eenvoudig. Maar ik wil er wel trachten iets van te zeggen. Is de duivel nu werkelijk de baas? Is de Satan zo'n machtig vorst dat hij al die koninkrijken en al die heerlijkheid zo eens even tentoon kan stellen in de zin van, ja, dat is mijn terrein, dat is mijn domein, is dat zo? Je kunt natuurlijk zeggen, nou nee, duivel heeft niks te vertellen. Maar laten we eens even wat aannemen. Laten we eens aannemen dat de Satan oorspronkelijk, is de Satan een goede engel geweest. Misschien heeft die Satan wel als goede engel een belangrijke positie gehad. Een positie in het ordenen, in het werken, in het richten, in het samenbinden van Gods schepping. Hij heeft alleen geen genoegen willen nemen met zijn bestemming. Hij wilde als God zijn. En dat kon niet. Dat wilde de Heer niet. Maar toch, die geest
Die, je zou zeggen, die spirit, die hij als goede engel had, om Gods schepping en zijn schepselen, om daaronder en daarin te mogen werken. Die spirit, die zit erin. Die zit erin. Maar aan de verkeerde kant. Sinds die uit de gunst en uit de gemeenschap van God is uitgevallen, werkt alles naar de dood, naar de ontbinding, naar de leugen. Vergeet niet dat in de Bijbel worden aan de duivel ontzaggelijke dingen toegeschreven. Hij regeert door middel van koningen, keizers. Denk eens aan die profetieën uit Openbaring en uit boek Daniel van die hoornen. Denk eens aan de troon van dat goddeloze beest, de troon van de Satan. Denk eens aan al die machten, krachten, heerschappijen en tronen, die door Jezus Christus wel zijn overwonnen, maar die nog hun ontzettende invloed doen gelden, ook door middel van mensen, die door die boze geest geïnspireerd worden. We moeten er niet gering over denken. Hoe groot die macht, die invloed, die werkingssfeer van die vorst van de leugen en van de duisternis is. En nu heeft hij wel zijn recht om koning te zijn in Gods schepping, heeft hij Satan verspeeld. Maar macht heeft hij behouden. Om hier ontbindend en ontluisterend werkzaam te zijn. Op deze aarde. Daarom hebben de apostelen de Satan in die zin wel serieus genomen. Als ze zeggen, wedersta de Satan. Als ze gezegd hebben, geeft de duivel geen plaats. Als ze zeiden, hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Als ze zeggen, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overste, tegen de geweldhebbers, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Ze hebben zich niet met een glimlach van afgemaakt, die apostelen. Oh, die Satan, dat zijn van die oude wijvenpraatjes waar de mensen in geloofden. Nee, ze hebben gezegd, zijn listen zijn ons niet onbekend. Hoe hij als een engel van het licht juist zo gevaarlijk is. Hij toont zich al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, alle glans en luister, en hij zegt, al deze dingen zal ik u geven, indien gij, nedervallende, mij zult aanbidden. Er zit hier iets in wat me eigenlijk opviel, of inviel bij het lezen. Is dat waar, wat de duivel zegt? Is het waar wat hij laat zien? Ik heb daar twijfel over gekregen. In het verleden dacht ik, ja, wat een heerlijkheid. Mensen, als je, jullie hebben wel meer van de wereld gezien dan ik, maar als je dan vakantie of je ziet in andere landen, ook in ons eigen land, je ziet de heerlijkheid en de luister van de koninkrijken der aarde. Hun cultuur, hun werken, hun bouwen, hun kunstuitingen. Dat is groot. In die zin dacht ik ook, ja, als je nou op een hoge berg staat, even het zinnebeeld vast, en je ziet daar al die koninkrijken, al die kunstgewrochten. Staat er ook niet in de openbaring die eigenaardige tekst, dat ze in dat nieuw Jeruzalem de heerlijkheid der volken zullen inbrengen? En zingen wij niet het ruime hemel ons verteld met blijde mond Gods eer en heerlijkheid? Dat is toch zo? Sla ik naar het ruim, de hemel rond de ogen. Zie ik de zon, de maan, de sterren. Hoe schoon. Al de koninkrijk der wereld. Die haar een plaats hebben gekregen in Gods schepping. Alles bij elkaar. Het is waar, en toch, er is meer. En dat wilde ik vanmorgen toch heel sterk beklemtonen. Palestina was een mooi land, vloeiende van melk en honing. De Heer had geen slecht plaatsje uitgezocht voor dat volk. Om daar het koninkrijk van Israël te bevestigen, in het midden van de koninkrijken rondom. Maar, toen het goed ging, vergaten ze de Heer. Ze schopten achteruit. Ze hadden welvaart en overvloed. En ze oreerden van achter de Heer weg. Ze verontreinigden het land met hun zonden. Dat is wel een goed plekje, dat is wel mooi. Toen Mozes daar voor de Jordaan op de Nebo-berg dat land zag, hoe met die lichte nevel en die groene waas. Prachtig land. Wat een heerlijkheden. Wat een koninkrijk kan daar functioneren in dat mooie land. Ja, maar dat is niet alles. Want als je nou eens nog dieper zou kijken, en dat zegt de duivel niet, dat de landen, de koninkrijken, verloren koninkrijken zijn. Als je nou eens achter de muren en dwars door de bossen heen komt kijken, en je zou zien wat er zich allemaal afspeelt. Wat een ellende, wat een zonde, wat een ongerechtigheden. Hebben de profeten niet geklaagd dat juist bij uitstek die prachtige begroeide plaatsen, die bossages, dat waren bij uitstek de plaatsen voor de afgoderij. En voor de heidense cultus, de hoererij. Hebben zinnebeelden gesproken. Die bomen in die koninkrijken en die wegen van die koninkrijken, zijn ze eigenlijk niet nat van de tranen, van schaamte over alles wat er gebeurt en gebeurd is? Ach, je kunt alles natuurlijk bekijken vanuit één standpunt en zeggen, jongen, het is toch prachtig, het is toch geweldig. Wat God gedaan heeft, dat is ook zo. Maar je moet niet vergeten, wat hebben wij gedaan? Wat hebben wij gedaan? Dat het land ons niet dragen wil? Dat Kanaan aan zijn inwoners zou uitspuwen? Dat is niet voor niets. Dat komt, zegt God, omdat je mij arbeid gemaakt hebt met je zonde. Daarom zal de aarde zijn vruchtbaarheid weigeren. De bomen zullen treuren. En de wijngaarden die zullen vol zijn van onkruid, van distels en van doornen. Daarom zullen de wijngaardmuurtjes worden afgebroken en gesloopt, zodat de voet van de os en van de ezel er doorheen gaat. Verloren. Dat wordt duidelijk in de geschiedenis van Israël. In de geschiedenis van de volken, in de geschiedenis van elk koninkrijk. Die heerlijkheid, die is weg. Nou kun je wel op een hoge berg staan. En tegen dat mooie groen aankijken. En dat zonlicht zien spelen in de meren en door de bedauwde bossen en benen, dat kan wel. Op een hoge berg, zoals een ruimtevaarder die om de aarde heen cirkelt, zegt: de aarde is zo prachtig mooi. Laten we toch zuinig zijn, de aarde is zo mooi. De kleuren zijn zo fascinerend. Dat kan. Maar ziet die man in dat ruimteschip. Ziet hij daar in die inrichting. Of in dat ziekenhuis. De mensen worstelen met de dood. Ziet hij daar de moordenaar sluipen. En de echt. Hoort hij de lasteraar fluisteren? Ziet hij de weedom en het verdriet wat achter die mooie waas allemaal plaatsvindt? De vloeken, de lastering, het kapotmaken van alles, dat ziet hij niet. Hij ziet het grote verband. Daar staat Jezus Christus als waarachtig mens ook op een hoge berg. Je zou zeggen, oh wat is de wereld schoon. In bepaalde opzichten is dat ook zo, maar dat laat ik nu even buiten beschouwing bij de uitleg. Ik wil nou dieper kijken. Wat is het alles prachtig? Wat is de heerlijkheid van die koninkrijken groot? Kijk naar de Borobudur, kijk naar de piramides, kijk naar de zeven wereldwonderen. Hoe is het mogelijk? Kun je je voorstellen dat hij zo op die hoge berg als waar staat? En de heerlijkheid komt je tegen? En dan te verzwijgen, want dat zegt Satan niet. Verloren. Het is verloren. Wij zijn God kwijt. De mens is geworden de wolf van zijn medemens. De mens die in waarde is, hij blijft niet. Als je goed kijkt, zie je dat de aarde ook een groot kerkhof is. En dat miljarden onder de groene zoden zich bevinden. En elke dag gaat het maar door, de jammer, de ellende. Maar dat zegt het Satan niet. De Satan laat dat zo eens op een afstandje, zoals wij als je van de natuur houdt, met in verbazing je handen ineens slaat en zegt: het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods Heer en eerlijkheid wat mooi. Dat mag ook.
Maar mag je er nou ook wel eens doorheen kijken? Het ganse schepsel zucht, als in barensnood zijnde.
Ga je soms opeens overvallen. Ik heb meer dan eens gehad. Op de mooiste momenten. Op mooie plaatsjes. Opeens die innerlijke weedom. Verloren. Verloren. Toch verloren. Opeens de glans eraf valt. En dat je denkt, wanneer zal hij scheppen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Waar het ene dier of mens de ander niet meer zal verteren of verslinden. Waar de wolf en het lam samen zullen wandelen. En de leeuw stro zal eten als een rund. En een klein jongske zich vermaakt boven het hol van een adder. Maar nee, zijn al die koninkrijken. En de duivel zegt, ik zal het je allemaal geven. Kniel voor mij. Aanbid mij. Erken mij. Want dat is allemaal van mij. Daar ben ik. In als een vis in het water. Al die mensen laat ik naar mijn pijpen dansen. Echt, dat is tot op zekere hoogte. Heeft hij gelijk. Hij heeft die macht. Om hier werkzaam te zijn. Maar de duivel liegt tegelijkertijd zo vreselijk, want wat moet de Heer Jezus daarmee doen? Als de Heer Jezus nou eens verder kijkt, als de Heer Jezus nou eens op die hoge berg, waarin hij al die glanzende luister ziet, als hij nou eens ziet dat dat van God verworpen is ten diepste, verworpen, niet alleen verloren, maar dat het nooit meer goed kan komen tussen de koninkrijken en tussen God. Tussen de aarde en tussen de hemel. Dat het niet meer kan. Omdat daar de zonde tussen ligt. Dat breekijzer, die barrière die we niet kunnen overstijgen. En dat God krachtens zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid moet zeggen. Och. Zijn wel grote dingen die je zoekt, maar je zult ze niet vinden. Want ik moet nee zeggen tegen al die koninkrijken, tegen al die landen, tegen al die volken. En dat is er bij Jezus in. Hij ziet er doorheen. Hij laat zich niet door die gekleurde bril. De drie. O, wat ja, hij kijkt er doorheen. En hij ziet die stervende vader. Hij ziet dat hongerende kind. Hij ziet het verderf dat daar rond slaat onder de groene bomen. Hij ziet al die kerkhofjes. O, dat verworpen zijn, dat nee zijn, Gods gemeenschap te moeten derven. O Heere Jezus, wat zult ge doen? Grote dingen zoeken? O mensenkind, zul je door de schijn of een stukje werkelijkheid, maar een halve werkelijkheid, tevreden laten stellen? Nee, Jezus wil het niet.
Hij bedankt voor die koninkrijk. Hij wil die Satan en zijn wereld niet erkennen. Want het is een verworpen wereld. Verworpen koninkrijk. Het gaat toch alles te gronden. En daarom wil Jezus Christus er niet mee van doen hebben. Hij wil een koninkrijk, weliswaar, een koninkrijk. Maar dan wil hij een koninkrijk dat hij betaalt met zijn dierbaar bloed, met zijn leven. Een koninkrijk dat verworpen is in zichzelf. Maar dat uitverkoren is in hem voor de grondlegging der wereld. Hij schrijft die koninkrijken, die wereld, die aarde, in die zin niet af. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar hij heeft de bewustheid in zich dat waar hij zo tegen aankijkt, dat is geloven, dat is verwarring. Er kan alleen maar uitkomst zijn. Wij kunnen alleen maar blij worden eigenlijk. Ook met wat we vandaag de dag nog zien aan heerlijkheid en glans. Om Jezus wil. Om Jezus wil. Dat hij niet zo die erfenis aanvat, want dan is het een verloren en verworpen erfenis. En het blijft een verworpen erfenis. En tegen alle kernen moet de Heere zeggen, nee Baruch, nee mensenkind. Het is wel erger, het is voor God uiteindelijk het allerergste. Dat God vanwege de ongerechtigheden zijn eigen handig geplante volk eruit rukt en naar Babel laat voeren. En zijn eigen huis waar de vader hem loofde met vuur laat verbranden. En dat staat zijn uitverkoren volk. Het is wel erg. Maar Baruch, zoek het niet daarin dat God nog eens over zijn hart strijkt. Dat God zegt, ik zal het, nee, laat ik het maar niet doen. Want het is niet te redden. Het is niet te redden. Er is er maar één. En die gaat de weg in de woestijn naar het goddelijk weg. Die zegt niet, prachtig. Ja, als ik er zo aan kan komen, aan al die koninkrijken, aan al die heerlijkheid. Een keertje u erkennen, geest, u erkennen. Dat het uw terrein is. Ja. Maar Jezus herkent dat het terecht de glans is. Waar de Satan achter zit. Waar de dood achter zit. Oh, er moet betaald worden. Betaald. Betaald voor de grasprietjes. Betaald voor het verblijf van 10, 20, 30, 40 jaar hier op aarde. Lieve medebroeders en zusters. Betaald zelfs, het klinkt heel gek, maar laat me tot een uiterste proberen te zeggen. Betaald voor het boompje in de tuin. Betaald voor het plantje in het erkertje. Betaald. Want het is allemaal verloren. We hebben de rechten verspeeld. De dood is in de vensters geklommen. En het oordeel van God zegt nee en nog eens nee. En nou is dit het wonder hier. In deze laatste verzoekingen, Jezus neemt die wereld, die koninkrijk, die heerlijkheid zo niet aan. Want Jezus weet het wel. Het oordeel, het rechtvaardig oordeel van de Vader rust erop. En dat wil Hij dragen. Hij wil het dragen. Hij wil de oorzaak van de eeuwige honger en kommer, wil Hij wegnemen. Toen zeide Jezus tot een gerecht Satan. Je merkt een opklimming. Het woord Satan, dacht ik, heeft hij nog niet gebruikt. Maar hier wel. Hier komt die boze geest in zijn satanische opzet. Komt hij openbaar. Om een onverzoende wereld
Een onbekeerde. Jezus in de handen te moffelen. Om daarmee verder te gaan. Maar dan zal het verder gaan net als onder reden of onder boes of onder wie dan ook. Zo zal het dan verder gaan. Dat is verloren. Maar nu, ik wil de Heere, dat staat ook in Deuteronomium 6, de Heere uw God zult gij aanbidden. En hem alleen niet. Wat betekent dat in dit verband? Dat Jezus zegt, Vader, uw oordeel over de koninkrijken en over de landen en over al die glans en luister is terecht. Uw oordeel is terecht. Het is gegrond op de allerbeste wetten. U hebt het zelf gezegd. Als jullie niet naar mij luisteren, dan gaat het net als met de Egyptenaren. Zo gaat het ook met jullie. Al die plagen zal ik op jullie uitschieten. Uw vonnis is gans rechtvaardig, Vader. De dood ligt ertussen. De breuk, de onoverbrugbare kloof ligt ertussen. Daarom, ik aanbid u in de heerlijkheid van uw gerechtigheid. Ik wil een koninkrijk op een andere manier. Ik wil een behouden koninkrijk. Een koninkrijk waar ik met mijn bloed voor betaal. Waar ik mijn leven voor geef. Tot in de dood. Oh, nou zie je het grote wonder. Volken en landen. Waar ze tot rust kwamen, zaten ze alweer in de onrust. Waar ze door God gezegend werden, hebben ze het land vuil gemaakt met de ongerechtigheden. Met de overtreding. Hebben ze het goede woord van God niet gehoorzaam, schuld. En nu die dierbare borg, die aanbidt God in zijn recht. Die aanbidt God in zijn onvoorwaardelijke eis. Verzoen, voldoen. Dat heeft Jezus hier nu aangegeven. Daarom eindigt hier de verzoeking. Niet voor goed, de Satan komt alweer terug. Maar Jezus breekt als het ware uit, als nooit tevoren. Echt hinderaar, aanklager, leugenaar. Ik zal de Heere mijn God aanbidden en hem alleen dienen. Ik zal het lam zijn dat de zonde der wereld wegdraagt. Je betovert me niet met die groene glans. Want ik zie daar de ongelukkige, de verlorene, de verworpene wel kruipen. En sterven, ik ga betalen. Dan laat de duivel van hem af. De overwinning is behaald. Hij kwam uit het land en ging naar de woestijn. Hij heeft als de tweede Adam de verzoeker de schaap in principe overwonnen. Hier bijt de Satan zijn tanden op stuk. Jezus is niet tegen te houden. Niet tegen te houden. Hij zal koning zijn en een koninkrijk hebben. Maar alleen via het kruis. Alleen langs die weg van versmaadheid en vernedering. Zo zullen de koninkrijken worden van onze God en van zijn Christus. Niet anders. Daarom de duivel deinst terug. En ziet de engel. Ja, die engel is er ook vast bij. Die de weg bewaarde naar de boom des levens, met dat wentelend zwaard in zijn hand, dat de mens niet zou nemen van de boom des levens. De engel met het zwaard die de weg naar het paradijs versperde, is er ook vast bij. Die zijn nu toegekomen om hem te dienen.
Die engelen zijn nu zo blij. In het paradijs hebben de engelen gehuild. Zijn ze bedroefd geweest. Toen ze het pronkstuk van Gods vingers zagen vervallen in de dood. En nu zijn de engelen blij met die tweede Adam. Die de weg van de betaling afgaat. Daarom dienen ze hem. Daarom brengen ze hem als haar vaders gunst over. Daarom blijkt nu dat de mens bij brood alleen niet zal leven dat van de bakker komt, maar ook bij brood dat de engelen uit de hemelen brengen. Om te eten, om verzadigd te worden. Ze erkennen hem als dat grote hoofd dat de strijd heeft aangebonden. En in beginsel al hier beslecht tegen de boze vorst Beelzebul. De dag, dat moet ons tot blijdschap zijn. Hoef ons niet te laten bedriegen door de schijn. Maar we behoeven ook niet in mistroostigheid te verzinken. God heeft wel nee gezegd. Tegen alles wat daar schittert en blinkt. Nee, zegt Jezus, zo niet. Maar hij heeft ook ja gezegd. Daarom gaat hij uit de woestijn weer naar de bewoonde wereld. Om daar te doen wat ik niet gedaan heb. Om daar te laten wat ik niet gelaten heb. Om daar God te dienen en de naaste, opdat er voor ons zou zijn, geliefde gemeente, een onbedriegelijke hoop, een erfenis die bewaard is in de hemel, een koninkrijk dat geen einde zal hebben, een koning. Die zal zitten op de troon, eeuwig en altoos. Amen.